Mijn naam is Yara Hannema en als documentairemaker interview ik al 10 jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie ben ik echt, neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Wie ben ik echt? En leuk dat je luistert. Als je de vorige 2 afleveringen hebt geluisterd, dan weet je een beetje wat eraan zit te komen. Want ik ben bezig met een serie dromen. En dat is eigenlijk ontstaan omdat ik 10 jaar geleden op een weekendje weg mijn vrienden heb gevraagd naar hun dromen over 10 jaar. En ik tijdens het opruimen van mijn kelder recentelijk de tape heb teruggevonden. Ik was een beetje vergeten dat ik dat had gedaan. Met hun dromen erop. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel leuk om ze in de studio uit te nodigen en te kijken of ze hun dromen hebben waargemaakt. En zo ja, hoe ziet het eruit? Of zo nee, is het erg? Vorige week was Diederik aan de beurt en daarvoor Carine. En ik heb zo Simon in de studio. Ik noem Simon niet bij achternaam, want dat wil hij liever niet. En waarom, dat hoor je zo in de podcast. Simon, die ken ik sinds mijn 16e. Hij kwam als een zeer introverte, stille jongen mee met een vriend die ik kende. En die nam hem gewoon overal mee naartoe. En hij was altijd bij feestjes en partijen bij. Maar nooit op de voorgrond. En eigenlijk vergat je soms dat Simon er was. Maar had wel een hele prettige energie. En was gewoon een hele, hele lieve jongen. Een paar jaar later sloot hij zich aan bij de vriendenkring. En eigenlijk zijn wij zeer goede vrienden geworden. Zo goed dat we zelfs in 2016 een roadtrip hebben gemaakt naar Italië. We hebben 2 keer met elkaar in New York gezeten. We hebben een weekend zijn we naar Lille geweest. Ik kan het niet opnoemen waar we allemaal heen zijn geweest. Maar Simon en ik waren hele goede reismaatjes. En ik ben heel blij dat hij in de podcast wil komen. Deze aflevering wordt natuurlijk weer gesponsord door de pop-up podcast.studio. De podcaststudio waar ik nu zit is super deluxe corona-proof. Echt fantastisch. Met 2 hele lange armen, zodat je zeker 1,5 meter van elkaar vandaan zit en toch elkaar aan kan kijken en een leuk intiem gesprek kan voeren. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nog steeds van deze studio gebruik mag maken. Wil jij ook een podcast opnemen of een mooi interview met goed geluid? Neem dan echt contact op met de pop-up podcast.studio. Simon,
hi.
Welkom in de podcast. Wie ben ik echt?
Ja, wie ben ik echt? Goh.
Ja, het is moeilijk, hè? Ik ging onze vriendschap even beschrijven. En ik dacht, jeetje, wat hebben we wel veel reizen gemaakt.
Het zijn heel veel op vakantie geweest.
Ja, dat is echt grappig. Ja. Ik heb je ook een beetje genoemd als een introverte, stille jongen. Zeker in jouw in beginjaren dat ik jou heb leren kennen.
Ja.
Maar ik vind je nu helemaal niet zo stil als vroeger. Daarin ben je wel erg geopend. Maar dat introverte heb jij nog wel, hè?
Ja, zeker. Ja.
Wat houdt dat in voor jouw dagelijks leven?
Wat houdt dat in voor mijn dagelijks leven? Ben ik merendeel rust op zoek. Grote groepen vermijd. Niet zozeer dat ik het niet prettig vind. Maar ja, ik word rustiger als ik bij mezelf ben. Of met mensen die ik goed ken. Dus dat, ja, dan voel ik me meer mezelf dan dat ik moet opletten voor andere mensen. Dat is denk ik het meer.
Want jij hebt wel eens verteld dat jij ook meer prikkels dan een normaal mens op een dag. Als jij ergens doorheen loopt, dan heb je alles, krijg je binnen.
Zeg alles maar. Krijg ik binnen. Dus een normaal mens die filtert eigenlijk alles om zich heen. Die hoort alleen maar waar ze op gefocust zijn. Ik hoor alles om me heen. Dus dat betekent ook dus als ik in een grote groep ben, dat ik alles om me heen hoor. En soms leuk, maar soms word je er ook helemaal gek van. Ja,
ja, dat
is gewoon heel druk. Dat is veel vermoeiend.
Ja, snap ik. Nou is het vandaag 5 mei, nu we dit opnemen. Dus ik kan het niet laten om even een vrijheidsthema aan te slaan, aan te stippen. Wat betekent vrijheid voor jou?
Vrijheid is voor mij eigenlijk het meest belangrijke wat er is. Het is eigenlijk alles. Ja, moeilijk te omschrijven wat het eigenlijk is voor me. Ja, het betekent echt alles voor me. Ja.
Maar als jij vrijheid omschrijft voor jezelf in je leven, hoe ziet dat er dan uit?
Doen en laten wat je wil. Niet onderdrukt worden. Het is moeilijk. Serieus moeilijk. Ja.
Niet dat iemand jou niks kan vertellen. Weet je dat?
Ja, exact. Ja. Ja. We kunnen, als ik zin heb nu weg te lopen, omdat ik dit niet leuk vind.
Is dat een hint?
Nee, helemaal niet. Dan kan dat. En dat is natuurlijk het mooie van vrijheid. Je kan echt alles doen waar je zelf zin in hebt. Binnen bepaalde kaders natuurlijk. Maar je kan gewoon alles. En dat vind ik zo ontiegelijk belangrijk. Ik zal niet in een... Ja, hetzelfde een beetje als een hokje geplaatst willen worden. Ja, we mogen alles. We kunnen alles. Dat is gewoon lekker. Ja.
Nou, mooi.
Dank je.
We zijn toch dankbaar voor Nederland, zullen we maar zeggen. Want dat is toch het eigenlijk een van de vrijste landen van de wereld. Ja. Dus dat is toch wel iets om heel dankbaar voor te zijn. Mooi. Ik wil even terug naar de tijd dat ik jou net leerde kennen. Ik ging natuurlijk een beetje erover nadenken. En het was, we waren 16. Jij kwam mee met een vriend. Ik kan me één ontmoeting herinneren. Volgens mij zelfs in mijn puberkamer thuis. Dat jij langskwam.
Ja.
Dat we gingen blowen op de kamer. En, maar ik wist toen eigenlijk, en wij praten ook helemaal niet over waar jij vandaan kwam. Want jij kwam niet uit Haarlem.
Ja.
Jij kwam uit IJsselstein.
Ja.
En dat was, dat zei mij helemaal niks natuurlijk. En jouw leven daar wist ik eigenlijk ook niet. Hoe kan jij een beetje omschrijven waar jij, wat jouw omgeving behelste, waar jij vandaan kwam?
Klein dorpje onder de rook van Utrecht. Hoe zeg je dit mooi? natuurlijk ook andere mensen niet. Op zich, het is een heel mooi, schattig dorpje. Vind ik een moeilijke vraag eigenlijk.
Maar je wil andere mensen niet, wat bedoel je? Je wil niemand pijn doen als je iets zegt?
Ik spreek natuurlijk nog steeds wel mensen uit IJsselstein. Over het algemeen noem ik het een best achtelijk dorp.
Oh, oké, Maar dan heb je niemand in persoonlijk.
Nee, precies.
Maar waar heeft dat mee te maken dan? Wat is een achtelijk dorp? Hoe ziet dat?
De mensen zijn wat anders dan wat ik bijvoorbeeld hier in Haarlem heb meegemaakt. Dus hier in Haarlem zijn het over het algemeen wat slimmere mensen. En ze hebben meer dingen op de rit.
Ja.
Meer doelen, meer dingen voor ogen. En dat was daar wat minder.
Was het ook echt een armer dorp, letterlijk gewoon?
Je had heel veel verschillende, een aantal wijken. Het was toen echt een klein dorpje. Verschillende wijken waar je gewoon het verschil tussen rijk en armoede zag je heel erg daar. En dat was in Haarlem veel minder. Dat is veel meer een stad natuurlijk, Haarlem. Ja.
En hoe had dat invloed op jouw puberbestaan?
Elk dorp heeft zo zijn... ik denk dat je als kind zijnde beter in een stad kan opgroeien dan in een dorp. Omdat je inderdaad veel meer wordt geprikkeld in een positieve zin. Je wordt getriggerd door lekker naar buiten gaan of gaan sporten. En bij ons was het gewoon... Het was saai. Je wilde je. Dus je ging kattenkwaad uithalen en erge dingen. dat is denk ik het grote verschil tussen een dorp en een stad. Ja, en dat was daar natuurlijk... Heel erg.
Maar dus je had een groepje vrienden die misschien, hoe zal ik het netjes, minder hoog opgeleid. Of jullie waren een beetje, tuig van de richel, zeg maar.
We hadden niet zulke grote doelen. Dat was het weer. Het was meer vrij kortzichtig. Dus je was niet echt bezig met je toekomst. Nee, het was nu het moment leven en lang leven het feest. En lang leven het leven en morgen is morgen.
Ja. En wat had dat voor gevolgen op jou?
Dat had heel veel gevolgen op mij. In de zin van, toen ik naar Haarlem kwam, had ik geen diploma. Was ik van school afgestuurd. Niet zozeer omdat ik me niet misdraagde of niet slim genoeg was. Maar omdat ik er gewoon nooit was. Dus het toekomstperspectief was minimaal toen ik bijvoorbeeld naar Haarlem kwam.
Want jouw ouders gingen verhuizen uiteindelijk?
Ja, mijn ouders zijn verhuisd van IJsselstein toe naar Haarlem toe. Meerdere redenen. Een van de redenen was ik zelf.
Ja, echt? Ja. Zij dachten, dat gaat niet.
Het gaat niet goed daar. En de enige methode wat we kunnen doen is te gaan verhuizen.
Wauw. Oh, dat heb ik nooit geweten. Oh, dat is best voor je ouders een heftige beslissing.
Ja.
Maar wel een hele goede uiteindelijk.
Uiteindelijk een hele goede. Ja, het heeft wat jaartjes geduurd, maar uiteindelijk een hele goede. Ja.
Want toen jij in het begin in Haarlem kwam, toen was je natuurlijk nog steeds een beetje een stoute jongen die geen toekomstperspectief had. Ja. Dat is niet meteen voorbij natuurlijk.
Dat heeft vrij lang geduurd voordat ik inzag dat ik een andere kant op moest gaan. Want de weg die ik nam, die ging niet goed. Ja.
Maar welke soort inzicht kreeg je dan? Wanneer was het klaar voor jou?
Meerdere dingen. Ik denk ook kijken naar mijn omgeving. Wat er gebeurde met mensen die ik goed kende van vroeger. En je zag gewoon dat het niet goed ging met heel veel mensen. En uiteindelijk, dat wou ik niet. ik wou iets wel van mijn leven maken. Een toekomst voor mezelf maken. En dat kon niet als op de methode hoe ik nu leefde. Of toen leefde, beter gezegd.
Want hoe zag jouw leven eruit? Uiteindelijk moest je toch wel naar school?
Ja.
Of werken of iets?
Ja, uiteindelijk dus. Dat was merendeel. Toen ik nog naar Stijn woonde, deed ik echt niet zoveel. Ik was misschien 2-3 dagen in de week naar school. Merendeel als ik zelf zin had. Nog steeds niet een hele goede ochtendmens. Dus dat was daar ook al niet. Dus je moest om 8 uur op school komen. Ik meestal rond 10 uur, 11 uur kwam pas op school. Ging ik even met de cashierge praten. Want je moest wel een excuus hebben waarom je er niet was. Een beetje over muziek praten. En toen was het weer goed. Kreeg ik een briefje van mijn absentie. En dan was het goed. Niet heel erg goed natuurlijk. Maar ik maakte heel mooi misbruik van de methodes die ze voor me gaven eigenlijk. Ja. Dus inderdaad ook met de rector bijvoorbeeld. En dan was ik een paar uur niet geweest en dan werd er gevraagd. Ja, waar was je dan? Ik moest even wat andere dingen doen. Wat heel belangrijk was.
Jij hebt een goede charme om je ergens onderuit te lullen.
Echt ontiegelijk. Ja, heel fout. Ja.
Dat. Maar het was ook iets met drugsgebruik.
Ja. Ja, elke dag was een beetje op zoek naar de perfecte high eigenlijk. Dat was merendeel mijn puberteit. Dus meer op zoek naar verschillende narcotica.
Ja.
Verschillende drugs gebruiken. Ik was echt op zoek naar een perfecte high. Het klinkt heel raar.
Omdat het leven gewoon niet leuk genoeg was voor je?
Niet leuk genoeg. Het was saai. Ik denk dat ik ook toen niet heel goed in mijn vel zat. Weet ik wel zeker trouwens. En dat verzoop ik niet zozeer in alcohol, maar wel in drugs. Ja, dus verdrong ik.
Maar hoe betaal je zoiets dan? Als je geen baan hebt en...
Door andere dingen te doen, mevrouw Yara Hannema. Het begon heel simpel. Ik denk dat ik 12 was toen ik begon met blowen. 12, 13, eerste klas. Vrij vroeg.
Ja.
Toen was het nog, ik kreeg zakgeld en ik werkte. Dus ik had een zaterdagbaantje. Dus daar kon ik wat geld mee verdienen. En uiteindelijk kwam ik erachter van ik had een vrij zware stem voor mijn leeftijd. Dus ik kwam makkelijk de coffeeshop in. Dus dan gingen we naar Utrecht toe. Dan had je woensdag, je had vroeger een coffeeshop daar op de Vismarkt. Black and White. En daar kon je woensdag halen 5 gram voor de prijs van, geloof een gram of zo.
Jeetje, wat belachelijk überhaupt.
Ja,
maar goed,
okay. Ja, dat was echt top. Dus volgens mij 10 gulden, want we praten nog zeker over een gulden tijdperk. 10 gulden, dan kocht ik geloof ik 5 gram hash en 5 gram wiet. Dat draaide ik voorgedraaide van en die verkocht ik weer op school.
Oh.
En dat vond ik zelf niet zulke hele goede wiet en hash. Maar ja, verkoop maakt er niks uit. Veel tabak erin, lekker goedkoop. En van dat geld kocht ik weer betere wiet en van een paar coffeeshops verderop.
Ja. Dus jij was gewoon de schooldealer eigenlijk.
Ik was een heel aardig jongetje wat af en toe ook wat extra's had voor andere mensen.
Ja, precies. Want jij zag er, en dat is wel leuk om te weten, want dat weet de luisteraar niet. Jij zag er eigenlijk uit als, helemaal niet als schooier, gangster. Jij zag eruit eigenlijk een beetje als een nerd.
Ja.
He, gewoon, nerd. Nee, ik bedoel, dat is te negatief gezegd. Ik bedoel, als lieve jongen.
Lief jochie, met een brilletje op.
Dus je verwachtte het. Ja. Je verwachtte het van jou niet. En ik denk dat ik daardoor kwam jij ook met veel dingen weg, denk ik.
Ik kwam met heel veel dingen weg, ja.
En je was slim.
Ik was slim. Ik wist hoe ik me eronder uit moest lullen.
Okay, dus jij was schooldealer. En ben je nooit daarop betrapt door de leraar?
Nee, zeker niet. Nee. Oké. Moet ik wel zeggen, we hadden echt een vrij rare school. Dus we hadden ook bijvoorbeeld een natuurkunde leraar die zelf dealde op school. Dus,
wat?
Ja.
Oké.
Okay. Dan kon je spullen ruilen voor harsfiet, pillen.
Met je natuurkunde leraar?
Met een natuurkunde leraar. Nou. Ja, ik had niet zo'n goede band met hem, maar het is maar zeggen, bij mij was het meer van, als ik de klas binnenkwam, mocht ik meteen weg. Omdat als ik eruit gestuurd, had ik nog niet eens wat gedaan. Waarschijnlijk concurrentie of zo. Ja, was heel apart. Ja.
Dus dat ging lekker met jouw tokootje. Jij verdiende een beetje geld.
Ja, verdiende geld. Alles ging eigenlijk op aan alcohol en drugs.
En hadden jouw ouders niks door thuis?
Ze wisten wel dat ik rookte. Dat is ook omdat ik het gewoon uiteindelijk had verteld. En dat vonden ze niet erg, toen mocht ik thuis blowen. En dat was wel echt, echt ideaal. We hadden een vrij groot huis in het centrum van Huisstein. Met een flinke kelder. En in die kelder hadden we een pingpongtafel, nog een aparte kamer, tv, PlayStation. Dus daar kwamen alle vrienden eigenlijk daar bij één. En ja, lang leven de lol. Ja.
Nou, dat ging dan een tijdje zo door. En op een gegeven moment, wanneer stopte het dealen dan, toen jij ging verhuizen?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Kijk, op school, dus toen ik voor mijn 16e ben ik eigenlijk voor de derde keer of tweede keer blijven zitten toen. Ik geloof ik 3 MAVO. Toen gingen we dus verhuizen naar Haarlem toe. Ja, ik kende niemand. Dus ja, dan bloed je handen vanzelf dood, zal ik maar zeggen.
Ja.
Moet wel zeggen dat ik bijna elk weekend nog wel terugging naar Huisstein. En dan meestal gewoon een grote zak wiet mee. En dat was niet zeer de verkoop, maar puur met vrienden en hangen en lekker blowen en lekker ontspannen. Ja.
Maar op een gegeven moment eindigde jij wel al met schulden, kan ik me herinneren.
Ja.
Hoe ging dat dan?
Het bleef niet alleen bij blowen. Uiteindelijk heb ik ook een periode behoorlijk wat cocaïne gebruikt. En daar... Ja, uiteindelijk, ja, je werkt weinig. Je verdiende wel geld, maar ja, echt te weinig. Dus uiteindelijk ga je lenen. Lenen van foute mensen. Maar ook, toen was ik inmiddels wel 18. Creditcard, Stufie. Ik heb een periode gehad dat ik gestopt was met school. Kreeg ik wel Stufie en ik werkte erbij. Dus had ik dubbele inkomen. Ja, en dat ging allemaal op. Ja. Dus die schulden... bouwde zich meer en meer op. Ik reisde heel veel zwart reizen, heel veel gepakt, heel veel boetes. Moet je allemaal afbetalen, kon ik niet. Nou, dat stapelt zich op. En uiteindelijk shitload of schulden. Ja.
Jeetje. En toen zat je met al die schulden en op welk moment dacht je, ik moet nu hulp vragen? Want hoe ga je daaruit komen dan?
Ja, ik heb het heel lang voor me uit kunnen schrijven. Puur inderdaad ook, ja, je hebt een creditcard. Die moet je voor het einde van de maand moet je die betalen. Dus zodra het geld van mijn salaris binnenkwam, ging naar mijn creditcard. Van mijn creditcard haalde ik meteen alles op. Betalingsregelingen, rechtbanken in de zin van... als ik een boete had, ging ik gewoon aanvechten. Of ik vond het wel grappig, even een rechtbank, een beetje stoer lopen doen. Maar dat scheelde ook weer, want als je het... Dan vertraagt die boete. Ja. Dus dan heb je er weer langer de tijd over om te betalen. Ja, uiteindelijk was het niet meer houdbaar. Ik zat op het puntje van schuldsanering. Je hebt zo'n bureau, geloof ik, gemeentebank is dat. Even uit mijn hoofd, ik durf niet meer zeker 100% zekerheid te zeggen. En die neem je dan weer je bewindvoering over. Dus alles wat je verdient gaat naar hun toe en daarvan betaal je schulden. Zij maken regelingen met je schuldeisers. Alleen ik heb de mazzel gehad dat ik op het moment dat ik dat wou gaan doen, ik had het eerste gesprek al gehad, kreeg ik een brief van de bank binnen. Het is ook ontiegelijk fout trouwens dit. En die zei, nou Simon, toen werkte ik wel echt fulltime al. We willen je, omdat je zo goed verdient, willen we je een hogere lening geven. En die hogere lening heb ik dus kunnen gebruiken om de noodzakelijke dingen die ik toen echt moest betalen voordat ik totaal het kou geplukt, zal maar zeggen, te kunnen betalen. En dat ging toen. En toen had ik maar één schuldeiser nog. En die kon ik dus langzaam terug gaan betalen.
Ja. Dat is eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk. Hoewel je dan weer een lening had bij de bank die dan vervolgens weer terug moest betalen.
Ja, maar rentepercentage in plaats van 19% naar, wat was het toen? Ik geloof 11 of 8, ik weet niet meer. In ieder geval veel lager. Dus de schuld die liep niet meer op. Dus die ging langzaam naar beneden. Ja, dus dat scheelt. Ja.
Jeetje, wauw.
Het heeft me wel 12 jaar geduurd voordat ik het afbetaald heb. Maar, hè? Ach.
Ja, ja, maar jeetje, en nu, maar 12 jaar, wat doet dat met je als mens? Als jij zo met als geld zo'n heet hangijzer is eigenlijk?
Ik denk dat ik er vroeger had ik er minder last van, omdat het me niet zo heel erg interesseerde, denk ik. Het is wel moeilijk hoor, ik moet echt diep graven. Maar het betekent nu wel dat ik veel voorzichtig ben met mijn geld. Gierig is een groot woord, maar ik spaar wel behoorlijk wat.
Ja. Ja, daar ben je een beetje in extreme gegaan, ja, omdat je niet
dit
wil
meer schuld hebben. Ik wil gewoon echt nooit meer schuld hebben.
Maar dat is wel een klein beetje een trauma geworden.
Het is een semi-trauma. Ja. Daarom vind ik het ook heel moeilijk bijvoorbeeld. Ja, mensen om me heen kopen huizen. En dat vind ik allemaal heel, snap ik allemaal 100%. Maar het is wel een fucking grote schuld wat je in één keer weer hebt.
En ja.
Dat vind ik dan toch eng. Omdat ik weet wat het met je kan doen.
Ja. Ja, die ervaring heb jij. En als anderen dat niet hebben, gaan ze er wat luchtiger
in. Natuurlijk. Ja.
Nou, heb jij natuurlijk ook inderdaad, gebruikte jij cocaïne. Dat is nogal een verslavende drugs.
Ja.
Hoe kom je daar dan af?
Ja, ik denk, bij mij is het puur wilskracht geweest. Ik was uiteindelijk gewoon zat. Het leven was ik zat, niet in het leven aan zich, maar het leven waar ik in zat. Het kon gewoon niet meer. Het was niet meer houdbaar. Het schoot niet op. En ik wou dat het wel ergens naartoe ging. In plaats van een negatieve spiraal die je langzaam naar de goot brengt. Ja, dat moest ik gewoon doorbreken. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja.
Heb jij ook gebroken met de vrienden uit IJsselstein? Want dat kan je nog wel terugvallen, kan ik me voorstellen.
Nee, grappig genoeg, het gros van de echte vrienden van toen ben ik eigenlijk niet mee gebroken. En ik vind ook nog steeds, ik zie ze niet heel vaak meer. Misschien één keer in het jaar is veel. Op een paar mensen na. Ik heb het echt zelf gedaan. Moet ik wel zeggen, vroeger, als ik kijk naar mijn vrienden, ze heb ik een aantal, 15 is misschien veel. Vroeger waren het er veel meer. Dus de tijd dat ik in IJsselstein woonde, hadden we een groep van 60, 70 mensen waarmee we gingen. Die mensen zie ik allemaal niet meer. Nee. Dat is denk ik ook, als ik denk waarom ik ben gestopt met drugs, is het denk ik ook een aantal van die mensen geweest. Dat was voor mij een reden. Ja, mensen die inderdaad zwerver zijn geworden. Helemaal de verkeerde kant. Totaal ontspoord zijn. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik denk, dit wil ik niet.
Nee. Ja. Nou, toen kwam je dus in Haarlem terecht. Heb je echt iets van je leven gemaakt. En kreeg jij ons als vrienden. We hadden een soort vriendenkring.
Ja.
Wij waren allemaal van goede stand. Een beetje toch ander. Het Haarlem. Een beetje iets netter. Maar toch ook wel af en toe stoute dingetjes doen. Hoe had dat voor jou veel impact? Dat je nieuwe vrienden kreeg die iets anders in het leven stonden?
Ja, zeker. Het maakte me open, een beetje open. Mede omdat jullie allemaal doelen hadden en toekomstbeelden en willen ergens naartoe. En daar kwam ik niet vandaan. Bij ons was het, ons vroeger, van dag tot dag leven. Dus inderdaad zorgen dat je €5 nog of 5 gulden hebt, dat je morgen weer een jointje kunt kopen. Dat was het meest belangrijke. En als het lekker weer is, weekend gaan we een beetje voetballen. In plaats van studie, opleidingen. Ja.
Want wat had jij toen je in Haarlem langzaam misschien ook doelen ging krijgen? Wat werd jouw doel dan? Van geen doel naar doel?
Oei, ik heb heel veel doelen gehad. Echt heel veel. Ik heb wel altijd een drive in me gehad dat ik ergens heel goed in wil worden. Dus ik ben natuurlijk nu op de Shen en dat ben ik al echt heel lang. En ik heb ook tegen mezelf gezegd, als ik iets doe, doe ik het goed. Dus ik wil de beste worden. Ik ben dat nu ook.
Heel goed, Simon.
Het beste van Nederland. Je hoort het goed. dus dat was het een beetje. Ja.
En hoe kwam jij dan bij Opticien terecht?
Ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Vroeger, vanwege het verleden wat ik al heb gehad, wou ik eerst maatschappelijk werker worden. Dus SPW wou ik doen. Toen ik in Haarlem kwam wonen, omdat ik natuurlijk geen diploma's had, heb ik daar een soort vooropleiding voor gedaan. Waar je onder andere een aantal certificaten haalde en je voorbereid werd voor de opleiding SPW. Tijdens die opleiding begreep ik ook dat je oudere mensen tijdens je stage moest wassen. Dat vond ik niet zo leuk. Dus daar ben ik mee gekapt. Dat was nog in Haarlem. Toen heb ik een tijdje bij mijn vader in Maarsen gewoond. Mede omdat het niet meer thuis ging. Daar heb ik ik heb die andere opleiding had ik 2 certificaten gehaald, Nederlands en Engels. Toen ben ik nog weer naar volwassen onderwijs gegaan. Daar heb ik de rest van de certificaten gehaald. Met wat extra dingen. Zodat ik mijn MAVO-diploma heb gehaald. Toen was er een opleiding voor geluidstechniek.
Oh.
In Utrecht. Was een nieuwe opleiding. Dus, gaaf. Dat lijkt me echt wel wat. Theater vond ik mooi. En een beetje creatieve kant. Dus had ik me aangeschreven voor die opleiding. Helaas was die al vol. En er was nog een opleiding die heette Kunst, Cultuur en Media. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg interessant. Dus die ben ik gestart. Alleen achteraf bleek dat een verkapte vorm van SPW te zijn met extra vakken. Dus iets van wat ik niet wou, kwam ik eigenlijk weer terecht. En de extra vakken waren choreografie, dans. Zang. Nou ja, ik als introvert voor een klas staan en dan zingen en dansen. Nee, dat werkt niet echt. Dus daar ben ik vrij snel eigenlijk mee gekapt. Naar 6 maanden. Dan heb je de studie. Toen de tijd woonde ik wel op mezelf. Dus ik moet huur betalen. Je studie wordt gekapt. Dus ik had ooit als 14-jarige een stage gelopen bij een opticien. Dat vond ik wel leuk. Dus ik ben toen de tijd Hans Anders binnengelopen en gezegd: hoi, ik ben Simon. Ik zoek een baan. En de volgende dag had ik een baan.
Wauw.
En nooit meer weggegaan eigenlijk uit de optiek. Ja.
Wel bij Hans Anders, maar niet bij...
Wel bij de Hans Anders. Na 3 jaar gillend gek weggerend. Ja.
Bijzonder. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Dus eigenlijk van, ik moet een baan. Daar heb ik ooit eens een keer
staan. Ja, dat lijkt me wel leuk. Wil ik wel lachen.
Maar
ja.
Jij had nooit gedacht aan opticien als vak?
Nee, zeker niet. Nee, als 14-jarige wel. Maar toen ben ik naar de opleiding geweest in Rotterdam. Om te kijken hoe de school eruit ziet. En dat vond ik zo stoffig. Toen dacht ik, dit is echt niks voor mij. Ik moet meer spanning in mijn leven hebben.
Die heb je gekregen.
Die heb ik gekregen, ja.
Jij hebt echt wel inderdaad van probleemkind naar toch echt een geslaagde jongeman. Kan ik toch zeggen. Wat heeft dat, dat verleden, dat draag je wel met je mee. Wat heeft dat met je gedaan? Of hoe heeft het je gevormd, laat ik het zo zeggen.
Het heeft me zeker gevormd. Het voordeel wat ik er heb van geleerd, ik denk dat het makkelijker is te zeggen wat me gevormd heeft. Mijn menskennis is een stuk groter geworden. Ik was heel volwassen voor mijn leeftijd toen de tijd. Veel dingen meegemaakt, veel shit meegemaakt. Daardoor leer je mensen sneller inschatten. Maar het heeft me ook geleerd, het klinkt heel gemeen om mensen te bespelen. En dat doe ik natuurlijk ook in mijn vak.
Als salesman bedoel
je? Als salesman, ja. Ze moeten me nog steeds aardig vinden.
Ja.
Want anders gaan ze niks bij me kopen. Dat kan ik nog steeds heel goed.
En vroeger moest je aardig doen om met iets weg te komen.
Exact. Ja. 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 Ja.
Nou, dat is waar, ja. Dat is mooi.
Heel mooi.
Nou, of in je vak wel.
In mijn vak wel. Ja. Kijk, en laat ik wel bij zeggen, alles doe ik oprecht.
Ja.
En ik doe het echt vanuit een puur oogpunt. En ik wil het beste voor mijn klanten. En het beste voor iedereen trouwens nu wel. Dat is denk ik ook wel groot veranderd.
Ik vind jou niet bespelerig in een vriendschap. Maar dus dat is misschien... Ik gebruik je sales trucjes, maar dat doet elke salesman.
Ja. Maar ik doe het wel vanuit een goed... ik wil niemand afzetten. Laat ik daar... Ik wil het mooiste en het beste voor iedereen.
Nou, vind ik een mooi uitgangspunt voor salesman. Ja. Daar ben je ook de beste.
Daarom ben ik ook de beste.
Nou... We zijn al een tijdje aan het praten, maar jij had even een lange inleiding nodig, omdat jij nogal een pad achter de rug hebt.
Ja.
Ik wil je even de beelden laten zien en daar gaan we even naar luisteren en kijken.
Spannend.
Ik hoop dat ik in ieder geval een baan heb, en veel geld heb. Dus ik maak natuurlijk wel een beetje twijfelachtig. Ik weet het eigenlijk niet.
Wat wil je?
Geld hebben en een baan.
En wat voor baan?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, iets waar ik mee gelukkig ben, denk ik. Dat zal wel echt heel leuk zijn. Ja. Iets anders waarschijnlijk wat ik nu doe. Dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk nooit zo over na, over dingen zo ver weg. Ik vind het over 3 weken of ik wel ver genoeg zou zijn.
Maar wat zou de ideale situatie zijn?
Gelukkig getrouwd, 4 kinderen en zoiets. Huisje, boompje, beestje. Dat zal wel leuk.
4 hoor je mensen nog op de achtergrond zeggen.
4.
Je wilde graag een gezin met 4 kinderen. Hoe staat het daarmee met die droom?
Ja, geen 4 kinderen. Tenminste niet dat ik weet in ieder geval.
En jij zei iets anders dan wat ik nu doe. Wat deed jij toen?
Ja, ik was toen ook op de Shen.
Oh, oké. Okay. Je was toen al op de Shen.
Ja, heel mooi. Ja.
Maar het was belangrijk om een baan te hebben. Maar dat had misschien ook te maken met die financiële zekerheid.
Met die financiële zekerheid. Ja,
snap ik, ja. En dat gezin met kids, wat lijkt je daar leuk aan?
Goede vraag. ik denk dat ik er nog steeds wel naar streef hoor. Een gezin en 4 kinderen. En misschien 4 is een beetje te veel. Laten we er op 1 houden.
Wel van alles naar heel weinig.
Inmiddels heb ik gezien hoe het is met kinderen op zich. Toen had ik nog een mooi droombeeld van dat tegenwoordig iets minder.
Je bedoelt omdat je in je omgeving ziet hoe het werkt.
Precies, krijgen kinderen en hebben kinderen. En het is allemaal heel leuk en heel mooi. Maar ik ben blij dat ik geen kinderen op dit moment heb. Ja, ik wil nog te veel in mijn leven zonder dat...
Gejengel aan je hoofd.
Je wordt geleefd in plaats van je leeft dan.
Ja, precies. Ja. Jij bent 37, ik ben dat bijna. Dus inderdaad, dan ga je wat meer nadenken over... het is toch een beetje het plaatje wat je dan wil. En heb je een relatie?
Ik heb geen relatie. Nee.
En zou, is dat een dat is wel een wens, want het is denk ik noodzakelijk voor de kids.
Dat
ook?
Is best makkelijk voor kinderen. Ja. Tegenwoordig kan het natuurlijk wel ook op andere manieren, maar het is wel makkelijk en lijkt me ook wel goed voor het kind aan zich. Ja.
Want de ik weet natuurlijk omdat ik jou ken dat jouw relatieverleden heeft nog niet. Jij kent nog niet echt een stabiele, veilige, relaxte relatie. Want de relatie die jij had, die waren altijd. Dat was wel wat gedoe mee.
Ja,
dat
was wel een dingetje. Ja.
Waar denk je waar? Heb jij zelf een idee dat je dacht van, nou, was ik gewoon ook echt nog niet echt klaar voor? Of?
Ik denk dat ik weet niet of ik er toen klaar voor had. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat ik er altijd al klaar voor ben. Maar ik denk wel dat ik iets zoek wat niet standaard is. Dus vanwege mijn verleden denk ik dat ik niet de makkelijkste weg zoek.
Okay, ja.
Dus je kan rechtdoor, je kan links, je kan rechts. Ik ga eerst naar achteren en dan vier keer naar links en dan vijf keer naar rechts. Voordat ik überhaupt bij mijn doel kom. Ik zeg wel als de ezel steunt. Wat is het? De ezel.
Stoot ze geen twee keer aan dezelfde steen?
Ja, precies. Ik moet de steen eerst zoeken en dan met mijn hoofd er tegenaan komen. Vier keer en dan pas snap ik iets. Niemand hoeft me wat te vertellen. Dus ja, ik zoek altijd wel de apartere dingen op. En dat resulteert meestal in geen stabiele relatie. Ja.
En dat is dat jij eigenlijk ook iemand zoekt met bagage en dus misschien problemen.
Ja,
en dat
bagage, is, problemen. Ja. Maar ook omdat ik wil heel graag mensen helpen. Dus meestal merk ik, ja, ik heb dus redelijk veel zelfkennis. Of zelfkennis, veel menskennis. Dus ik denk dat ik het ook bewust of onbewust eigenlijk meer opzoek. Ja, en zie en herkennen mensen. En dat vind ik dan misschien ook wel interessant. Omdat het meer is dan alleen maar het standaard plaatje. Ja.
En wat zou er mis zijn om wel een stabiele relatie? Is dat dan ergens saai of zo? Als je daarover nadenkt dat alles gewoon kalm is en een beetje... Ja, ingebalanceerd.
Ik denk dat het prachtig is. Ja. Maar ik denk ook dat ik dat niet echt ken. En, dat is
en daarom zoek je
dinget.
Het misschien ook niet. Ja. Ja, dat is het, ja.
Ja. Dus ik vind het ook altijd... Ja, ik vind het prachtig hoor, mensen met lange relaties. En dat je echt ziet dat één, of tenminste twee mensen één worden. Want dat gebeurt veel. Maar ik denk dat ik zelf... Ik ben echt wel een persoon aan zich. En dat maakt het dus ook meteen voor mij moeilijker. Omdat ik... meer naar mezelf luisteren.
Ja, maar dat vind ik wel heel gezond juist hoor. Ik heb ook zo'n relatie waarin ik nog steeds ik ben, zeg maar.
Ja.
Dus dat is een keus die je ook met je partner maakt. Van joh, wij zijn twee individuen en dat vinden we prettig om dat zo te houden.
Ja.
Dus die keuze is er ook wel of zo, denk ik.
Ja. Ja.
Maar goed, dus dat zit nog voor jou in het verschiet. Dus eigenlijk moeten we jou nog even 10 jaar later even spreken. Kijk wat er
spannend.
Dan al gebeurt.
Ja.
Ja, eigenlijk wat je toen in dat filmpje zei van... Ik wil voornamelijk een baan waar ik gelukkig mee ben. Dat was echt een soort... Dat is echt wat ik wil. Waarschijnlijk had je toen niet de gelukkige plek.
Ja, nee, ik weet exact ook waarom ik dat toen zei. Dus dat is ook wel heel grappig. Ik was toen op mijn werk, had ik het gewoon echt niet leuk. Dus het werk vond ik leuk. Alleen ik werkte met een persoon wat gewoon niet leuk was. En daardoor liep ik continu met tandvlees.
Oh ja.
Inmiddels zit ik echt heel erg goed op mijn plek. Meer omdat ik gewoon hele leuke collega's heb. Ik heb gewoon elke dag lol in mijn werk. En dat is zo belangrijk. Ja.
Ja. En je hebt ondertussen ook een ambitie om misschien iets voor jezelf te beginnen in de toekomst.
Ja, zeker. Ja. En dan zit hij... ik kan niet heel veel over vertellen. Dat is een geheim. Dan moet je iedereen doodmaken.
Was je net zo goed bezig? Nee,
het
laat
het
maar
niet. Nee, ik heb samen met iemand anders nog... Of hij heeft een idee en ik vind het een geweldig idee. En ik wil daar graag aan meewerken. Ja. Alleen de huidige situatie zorgt er wel voor... dat er een beetje roet in de... wordt gegooid.
Ja, nu in coronatijden is een nieuw bedrijf beginnen. Het voelt een beetje gekkig, snap ik wel.
Aan de andere kant, dit biedt ook wel heel veel kansen weer... Want heel veel kleine zelfstandige ondernemers gaan het niet redden. En dat betekent over het algemeen dat er voor een appel en ei kan je iets overnemen straks. Ik heb altijd al wel een eigen zaak gewild. Maar
iemand anders zijn ongeluk zal jouw geluk weer worden.
Eigenlijk wel.
Ja, elke crisis biedt natuurlijk al kansen.
Oh, dat biedt allemaal kansen. Ja.
Even omdat we toch in coronatijden zitten en het toch een bijzondere manier van leven is hoe we het nu allemaal moeten doen. Wat zie jij voor positieve dingen die nu in coronatijd ontstaan voor jezelf?
Voor mezelf, dit is echt de beste tijd van mijn leven. Het is heerlijk als introvert nu. lekker thuis zitten, lekker genieten van het weer. Het is natuurlijk ook mooi weer, dus we hebben echt mazzel gehad. Lekker een beetje gamen. Het is echt helemaal niks verkeerd mee. Af en toe, ik mis wel een beetje naar de kroeg gaan. Maar ik hoop dat we hier van gaan leren dat de overconsumptie die we nu hebben, dat dat minder gaat worden. Dat we niet per se naar Thailand op vakantie moeten of naar Bali op vakantie moeten en dan massaal als allemaal schapen naartoe gaan. Ik ben zelf ook schuldig hoor, maar ik hoop dat we beter voor de aarde worden. Ja. Dat we echt beseffen dat we, het is niet 5 voor 12, nee, het is echt 1 voor 12. En we moeten er wat aan gaan doen. Ja. En nu kunnen we, want we hebben eigenlijk een grof reset. Ja,
ja, eens. Wat maakt jou gelukkig vandaag de dag?
Oei, wat maakt mij gelukkig vandaag de dag? Mijn kopje thee 's ochtends. Sigaretje daarna.
Wat? Ben je niet gestopt?
Nee, zeker niet.
Is dat nog een doel op zich? Over 10 jaar?
Ja, ooit. Zeker, zeker. Nou, we moeten wel zeker gaan stoppen. Maar het is niet de periode nu. gewoon, ja, eigenlijk lekker dingen voor mezelf doen. Dus een beetje muziek spelen. Ik probeer nu elektrisch gitaar te leren spelen. Maar ook gewoon vrienden spreken op zich. Ik spreek nog wel heel veel mensen. Ondanks dat we 1,5 meter afstand moeten houden. Lang leven de PlayStation 4 met de online gebeuren.
Dus daarin ja, spreek jij je vrienden met wie je dan gamet in een spel. En dan dat is op zich wel heel
hartstikke
grappig.
Gezellig en het is hartstikke leuk.
En iedereen heeft wat meer tijd natuurlijk.
En ik hou ervan om een doel te hebben. En tijdens een spel heb je gewoon een doel. Dus dat is geweldig. Iedereen afmoorden. ik hou ervan. Ja.
En je hebt een prettig huis thuis, dus jij hebt inderdaad niet...
Ik heb een tophuis. Ik heb niks om te klagen. Ik heb mijn tuintje, ik kan lekker in de zon zitten. Ja.
Mooi. Ja. En dat jij natuurlijk... Nou, jouw moeder heeft veel met jou te stellen gehad in het verleden.
Ja.
Arme vrouw.
Zeker weten, ja.
Hoe heeft zij jou bij kunnen staan en hoe is jullie band nu?
Het zijn twee onvoorwaardelijke liefde. Ik denk dat het echt het woord is. Ja. Wow. En dat is echt heel mooi. Ze is denk ik wel te zacht geweest ook in sommige situaties. Ze had misschien eerder harder moeten zijn, maar ja dat is niet gebeurd.
Dat had zij niet in zich, maar jij schreeuwde een beetje om grenzen misschien.
Ik gewoon een harde hand nodig. Aan de andere kant heb ik die ook wel gekregen en dat werkte ook niet.
Okay.
Ik zocht echt wel, wat het begon, we hadden het over vrijheid. Dat was toen al heel belangrijk voor mij. De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar ik wil. Geen grenzen als het ware. En dat is ook iets wat ik heb altijd al gedaan. Dus die grenzen opgezocht en eroverheen.
En heb jij ooit zo'n gesprek dan... want jouw ouders waren gescheiden, dus jij leefde met je moeder en stiefvader.
Ja.
Heb jij wel zo'n gesprek met je moeder gehad van... Goh, hoe keek jij eigenlijk op die roerige tijden?
Ja, we hebben het nog best vaak er wel over. Nou, best vaak is een groot woord. Maar meer dat we dankbaar zijn over dat ik nu hier sta. Dat ik er überhaupt ben. Want dat had ook echt een hele andere kant op kunnen gaan.
Dat je jezelf uit het leven had gehaald, bedoel je? Of een overdosis of dat soort? Echt waar?
Ja.
Omdat je met verkeerde mensen...
Verkeerde mensen, ja.
Maar was dat ook echt een dreiging?
Nou, als ik kijk naar de mensen waarmee ik vroeg omging... Eén is overleden, één zit vast. Ja, die gaat waarschijnlijk nooit meer vrijkomen, omdat hij dus iemand heeft doodgeschoten. Er zijn ook mensen totaal ontspoord, dus zwerver, drugsverslaafde. Dat had ik ook allemaal kunnen zijn.
Ja.
En dat is niet gebeurd.
Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Ja.
Dus daar zijn we echt wel nog wel dankbaar zijn daarvoor. En dat heeft mede omdat we dus daar weg zijn gegaan.
Ja, dus daar ben je ook dankbaar voor naar je ouders toe. Van,
ja, zeker. Niet, maar nu wel.
Ja. En de vrienden die je nog wel hebt uit IJsselstein, kijken die ook met misschien een beetje trots naar jou, hoe jij alles hebt gedaan?
Weet ik niet. Zo'n diepe band is het niet. Het is meer, als ik er naartoe ga, dan is het om eigenlijk oude herinneringen op te halen. Omdat ik heel veel dingen vergeten ben, moet ik echt eerlijk in zijn. Dus 9 van 10 dingen weet ik gewoon niet meer, omdat ik gewoon knetstoond was of iets anders. maar ik heb nog wel een hele goede vriend. En die is ook rond diezelfde periode uit IJsselstein getrokken door zijn moeder. Ook eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als ik. En we zijn nog steeds allebei heel dankbaar daarvoor. En we zitten nog steeds tegen elkaar te zeggen van... jongens, het is zo goed dat we daar weg zijn geweest. Dus als we daar nog hadden gezeten, dan was het verkeerd afgelopen. Dan hadden we ook vastgezeten of iets. Ja.
Dus een plek waar je opgroeit is dusdanig belangrijk. Dat heb ik al een beetje onderschat eigenlijk.
Ja, de omgeving waar je zit is zo belangrijk. Ja. Niet zozeer de mensen, ja, ook natuurlijk de mensen met wie je omgaat. Maar ja, als het veel gebeurt in zo'n plek. Toen de tijd was IJsselstein, geloof. Die omgeving daar staat in de top 10 van crimineelste plekken in Nederland. Ja, dus het was overal. Ja. Blij dat weg ben.
Ja.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Dus het geluk zit bij jou, waar we even al eerder over hadden. Het geluk zit eigenlijk in de momenten met jezelf, de kleine dingen.
Ik vind de kleine dingen vind ik het meest belangrijke wat er is. Ja. Ja.
Dus jij zal ook voor jezelf in de doelen voor de toekomst, hè, je hebt een gezin, maar als doel misschien, ja. Maar tussen dat grote doel zit heel veel kleine mooie momenten door waar jij gewoon heel erg tevreden bent met
Zeker.
Het leven.
Ja. Ja, redelijk tevreden. Dus ik heb nog steeds wel het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen. Dus ik ben er nog niet.
Tegen bewijzen voor?
Ja, voor de buitenwereld. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. En ja, ik ben nog niet op de plek waar ik moet zijn. Dus
denk je dat je daar ooit komt?
Zeker niet. Nee. Daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat mensen... je bent nooit 100%. Je gaat altijd verder. Je wordt altijd beter. Je ontwikkelt. En ja, perfectie bestaat niet. Nee. Dus altijd nog wel iets wat beter kan.
Maar dat zit nog. Dat is misschien een restantje van vroeger. Dat je nog graag wil misschien dat vechtlustige van... Ik moet eruit. Ik moet
ja, zeker.
Hè,
ja.
Mezelf omhoog werken.
Omhoog werken, ja. 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 Ja.
Want wij kenden jou natuurlijk gewoon als nieuw. Ja, kon je bij ons helemaal als nieuw presenteren.
Ja.
Dus heel veel van het verleden wisten wij ook in grove zinnen een keer, maar niet
Precies.
echt.
Ja.
Dus dat gaf jou misschien ook wel, denk ik, een gevoel van... Hey, ik kan mezelf opnieuw uitvinden.
Ja, maar dat heb ik ook zeker gedaan. Ik denk dat ik de eerste 2 jaar echt ontiegelijk stil was. Want dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ja. En later ben ik echt pas me weer opnieuw gaan opbouwen. Ja, als het ware. Dus van scratch begonnen weer naar persoon wat ik eigenlijk wil zijn.
Want dat stille, was dat voor jou, dat was niet hoe je was in IJsselstein?
Nee, zeker niet. Nee.
En ja, want jij zei inderdaad niks. Je was er gewoon bij. Je was ook niet om. Je was super prettig om mee te zijn, want je was gewoon heel lief en aardig. Maar ja, alleen als je wat vroeg, maar niet uit jezelf dat je inderdaad een verhaal ging vertellen. Maar had je dat met jezelf afgesproken of hoe ging dat dan?
Nee, maar dat heeft denk ik ook... Ik heb niet met mezelf afgesproken, dus ik denk ook... Dat ging automatisch omdat ik meer moeite heb met mensen te vertrouwen. En toen helemaal, vanwege waar ik vandaan kom. Eerst kat uit de boom kijken. Ja, en pas toen ik me echt veilig voelde, kwam ik pas eigenlijk open. Ja.
Mooi, mooi. Ik moest nog even vragen, ik mag je even niet bij achternaam noemen. Is dat omdat jij inderdaad zoveel uit het verleden hebt verteld?
Ja, en dan vind ik dat we nog aardig braaf zijn geweest met wat ik heb verteld heb nu. Sommige dingen, ik hou niet van, het is puur privacy reden.
Ja, precies. Ja, dat je niet zo gezocht en dan is alleen dat verhaal kleeft dan zo aan je.
Exact.
Maar we zijn nogal braaf geweest. Je kan mij als interviewer dan natuurlijk niet één dingetje vertellen wat je niet aan mij nu hebt verteld.
Ik kan wel een mooi verhaal vertellen. Het mooie is, je hebt natuurlijk licht van tevoren verteld dat je bepaalde dingen over mijn verleden wou weten. En wat ik al zei, ik ben heel veel dingen vergeten ook. Daar ben ik heel blij om ook, stiekem. maar ik kwam nog, in één keer bedacht ik me inderdaad iets wat ik vroeger ook weer heb gedaan. Een beetje om de omgeving, de sfeer te laten zien hoe het daar was. Je had er dus meerdere wijken. En in één wijk woonde een vriendje van mij. En daar gingen we wel eens naartoe. En die had weer een buurjongen. En dan praat ik dus, toen waren we 14, 13. En die jongen was denk ik 1 klas hoger, die was 15. En die kwamen dan s'avonds tegen. En dan vroegen we, wat ga je doen? Nou, een beetje hangen. Nou, heb je zin? Anders pakken we de auto. En dan gaan we even naar de Rode Brug. Dat was een hoerenbuurt in Utrecht. Dan gaan we even kijken. En hij had dus de sleutels van zijn auto van zijn broer. En dan gingen we dus daarin rijden naar Utrecht. En over en dan weer terugrijden. En dan moet je denken, die jongen was 15. Ja. En dat was heel normaal.
Wauw.
En dat dacht ik pas laatst weer aan. Ik dacht, dat is inderdaad ook wel een grappige situatie.
En die kon wel een soort van rijden.
Ja, die kon gewoon naar mijn mening goed rijden. Ja, geen flauw idee. Ik wist ook niet
wat dan goed was.
Precies. Ja.
En dan gingen jullie daar een beetje kijken. Omdat het spannend was.
Ja,
en dan weer terug.
En weer terug. Ja, tijdverdrijf. Dat is toch niet zo heel veel te doen. Ja.
Wauw. Ja, nee. Dat zijn inderdaad dingen die wij in Haarlem inderdaad wat minder mee hebben gekregen op die manier.
Ja.
Bijzonder. Ja. Zou dat ook een reden zijn dat jij die kinderwens hebt om kids wat te begeleiden zoals jij zeg maar misschien niet bent begeleid? Dat je wat ja dingen, omdat je zo goed begrijpt misschien ook hoe het mis kan gaan, omdat je dat zelf hebt ervaren?
Met mijn eigen kinderen? Of?
Ja?
Ja, nee, maar ik denk dat ik ze wel... Het verleden is... Ik heb natuurlijk als naast, zou ik het anders willen hebben gedaan? Ik denk, nee, eigenlijk niet. Omdat ik nu ben waar ik nu ben. En ik ben eigenlijk best tevreden met mezelf. Dus ik zal het niet anders willen. Als ik kinderen zou krijgen, zou ik ze wel heel veel vrijheid geven. Omdat ik weet dat als je die vrijheid inwerkt, dan ga je er juist tegenaan knallen. En dat is bij mij denk ik juist hetgene wat mis is gegaan.
Maar jij zei ook van, ik had misschien ook wel een grens moeten hebben.
Ik had zeker een grens moeten hebben.
Dus waarin maar ligt die...
Je moet ergens een fijne lijn winnen. En dat is het, ja. En kijk, als het in het beestje zit, ja, dan ga je het er toch niet uit krijgen.
Nee.
En bij mij zat het er gewoon. Ik zag het gewoon continu die grens op te zoeken. Omdat ik het juist leuk vond, de kikker uit kreeg om er overheen te gaan. Ja.
Dankjewel, Simon. Ik vond het echt een supermooi interview. Ik ben heel blij dat je zo eerlijk bent geweest. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie ben ik echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.